De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Nieuwe Testament in het boek van de Hebreeën en daarvan het 11e hoofdstuk, te beginnen bij vers 1 tot vers 16. Hebreeën 11, te beginnen bij vers 1 tot 16. Daar lezen wij: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerander goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gaven getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is, en een beloner is dergene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abram geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakels gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, alvermits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat ze een vaderland zoeken, en indien ze aan dat vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om terug te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover de schriftlezing. Gemeente jongelui, we zijn allen op reis. En dat geldt voor jongeren en dat geldt ook voor ouderen. Wij maken onze gang door deze wereld en zullen eenmaal uit deze wereld treden. God zegt het ons in zijn woord dat we hier geen blijvende stad hebben. We zijn maar een poosje op deze wereld. Psalm 90 zegt Mozes: aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70. Of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren. En er zijn er die deze leeftijd niet eens bereiken. Hun levensreis is reeds ten einde. Maar al zouden we oud mogen worden, dit is zeker: het einde komt. Niemand van ons blijft op deze wereld. En dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Een werkelijkheid waarbij de mens van huis uit niet leeft en niet wil leven. Maar Gods woord zegt het ons, het is de mens gezet eenmaal te sterven. Maar veel mensen stellen het zo, we leven maar eenmaal. We leven eigenlijk maar één keer. En toch zal iedereen kennis maken met de werkelijkheid dat de dood komt. De dood komt vroeg of laat, of is soms plotseling in het zicht. En dan is de vraag, waar zal het einde van u, van jou, van mijn reis zijn? Zal men rechtvaardig kunnen verschijnen voor God? Het zal voor ons alle eenmaal eeuwig wel of eeuwig wee zijn. Laat dat tot ons doordringen. Laten we onszelf onderzoeken hoe het eenmaal zal zijn. En wanneer we een belangrijke reis gaan maken, zoals ook nu vaak in deze vakantietijd, dan doen we dat niet zonder enige overleg. Vooraf worden de reisplannen gemaakt. Alles moet in orde zijn voor de reis. Nu zijn er velen die zonder overleg de belangrijkste reis maken die er bestaat. Ze maken geen ernst met de levensreis. Ze leven maar op los, geniet van het heden en bekommeren zich niet over de toekomst. Ook zijn er die, als het over de reis gaat, die opmerken, we zullen wel zien. We zullen wel zien of we zullen maar hopen dat het goed komt. Er zijn er echter ook die hun toekomstverwachting gronden op hun leven, op hun doop, op hun belijdenis, op hun lid zijn van de kerk, hoe goed dat ook is. Maar ze leven bij de veronderstelling of trekken conclusies. Ze gaan blijmoedig het leven door. Ze kennen geen worsteling. Ze kennen geen strijd. Ze kennen geen zielsonderzoek. Maar laten we dit nooit vergeten, gemeente, dat er niet alleen een weg is van de stad des verderfs naar de hel, maar ook van de hemelpoort naar de hel. En Bunyan, die tekent ons dat in zijn boek De Christenreis naar de Eeuwigheid. Daarin tekent hij ons deze werkelijkheid. Zal onze levensreis uitlopen op een ingaan in de stad Gods? Dan moeten we hier een gast en een vreemdeling zijn. Dat is het levenskenmerk van al Gods kinderen. En daarvan spreekt Gods woord ook vanmiddag in onze tekst die u kunt vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 11, en daarvan het laatste gedeelte van vers 13 en het laatste gedeelte van vers 16, waar geschreven staat, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren, want hij, dat is God, had hun een stad bereid. We willen vanmiddag stilstaan bij de pelgrims naar de heilige stad. Letten we op een tweetal gedachten. In de eerste gedachte willen we stilstaan bij hun levensinstelling en ten tweede bij hun levensbestemming. De pelgrims naar de heilige stad, hun levensinstelling en hun levensbestemming. We letten dus in de eerste plaats op hun levensinstelling. Abraham, Isaac en Jacob, dat zijn voor ons geen onbekende personen. De kinderen die hier vanmiddag in de kerk zijn, die hebben daar vast wel eens over horen vertellen. Die levensgeschiedenis van deze mensen, die vinden we in grote trekken in de Bijbel. En wanneer we ons in hun levensgeschiedenis gaan verdiepen, dan worden we bijzonder stilgehouden bij Gods genade. De genade van de Heere schittert in hun leven. En op die genade wijst ook de apostel in Hebreeën 11. Want wat zij waren, dat waren ze door de genade van God. En van die rijke genade des Heren spreekt de apostel ook in ons tekstvers. Immers wanneer we lezen dat de aartsvaders gasten en vreemdelingen waren, dan is dit alleen de vrucht van Gods genade. Want door genade is men een vreemdeling op aarde. Want van nature is niemand een vreemdeling. Niemand een gast. En zo was het in het verleden en zo is het ook nu. En wanneer we dan aan het verleden denken, dan komt zo die bijzondere persoon van Adam voor ons de aandacht. Zoals de jongens en meisjes weten, woonde hij in Udder Galdeeën, een bekende stad aan de Eufraat, vlakbij de Perzische Golf. En in die stad werd de dienst, de afgodendienst, van de maangod Sin bedreven. En nu was Abram, evenals zijn vader Terach, een vereerder van deze god. U zult zeggen, Abram, de vader der gelovigen? Ja, dat weten we uit de woorden van Jozua als hij tot Israël zegt, alzo, zegt de Heere, de God van Israël, over gene zijde, dus aan de andere kant van de rivier, hebben uw vaders van ouds gewoond, namelijk Terach, de vader van Abram en de vader van Nahor, en zij hebben andere goden gediend. Nou zou u de opmerking kunnen maken dat Abram een afgodendienaar was. En dat aanvaard ik, want Gods woord zegt het ons. Hij boog zich ook voor de goden van zijn tijd. En hij waande zich thuis in de armoede van de hem omringende wereld. Maar je zult zeggen, dit kan toch niet gezegd worden van Isaac en Jacob? Ze leefden toch in een ander milieu? Ze hebben een godvrezende opvoeding gehad. Ze ontvingen kennis van de ware God. Ze werden onderwezen in zijn dienst. Ja, voortdurend werden ze opgewekt de Heere te zoeken, te dienen en te vrezen. Ja, inderdaad, het is ook een groot voorrecht. Het is ook rijk en een ontzaglijk groot voorrecht wanneer je hoort van de naam en de dienst des Heeren. Wat is het groot als je op mag groeien in een gezin waarin de vreze des Heeren heerst. En toch moeten we één zaak niet vergeten. Genade is geen erfgoed. Genade is een genadegave van God. En van nature mist elk mens die. En in het uur van onze doop werd beleden en vernemen we het iedere keer weer, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des torens zijn en dat wij het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Wedergeboorte, levensvernieuwing is voor ons noodzakelijk. En daar werd men in het verleden bij stilgehouden en de noodzakelijkheid daarvan wordt ons ook nu voorgehouden. Want zonder die wedergeboorte is de mens hier thuis. Ben je hier in zijn element? Sla je de pinnen van je levenstent vast in de grond. En door de zonde sta je niet meer oprecht in de dienst van God, maar sta je in dienst van die driehoofdige vijand. In dienst van de wereld, de duivel en ons eigen vlees. En door de zonde gaat die mens op in de grootheid van het leven, de hoogheid voor ogen, de begeerlijkheid van het vlees. En ook door de zonde is die mens een slaaf, een slavin van de zonde, doende de wil van het vlees en van de gedachten. Ja, laten we deze gedachten niet wegredeneren. Laten we deze werkelijkheid niet wegdringen, maar aanvaarden. En laat ons, wanneer we de levensvernieuwing nog niet kennen, uitdrijven tot de Heere. Want Hij maakt uit genade mensen die dood zijn door zonde en misdaden. Hij maakt die levend. Ja, en wat Hij in het verleden gedaan heeft, gemeente, dat doet Hij ook vandaag nog. Ja, ik de Heere word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. En wel gelukzalig ben je als het wonderwerk van de Heere in je leven ontdekt. Ja, die roemt in het welbehagen des Heeren. En die roepende, die wegroepende God ontvangt alle eer. Want immers Hij maakt een aardbewoner tot een gast en vreemdeling. En hieruit blijkt dat het werk des Heeren in een zondaar een werk is dat zich niet slechts beperkt tot de binnenkant van het leven, maar Gods genadewerk komt ook openbaar. Het wordt gezien. Aan de vruchten zal men de boom kennen. En dat valt ook duidelijk op wanneer we het leven van die aartsvaders nagaan, want zij waren ook gasten en vreemdelingen op de aarde. En de betekenis van die woorden gast en vreemdeling, dat is voor ons wel duidelijk. Een gast, die heeft zijn thuis elders. Als je gast bent, dan verblijf je ergens tijdelijk. En nadat je ergens hebt gelogeerd, dan ga je weer naar je eigen huis. Maar een vreemdeling heeft zijn woonplaats in een ander land. Hij is over de grens van zijn vaderland gegaan. Het is meestal ook te zien dat hij geen inwoner is. En hij zal ook nooit thuis raken in het land waarin hij als vreemdeling verkeert. We kennen in onze tijd de allochtonen die als gastarbeiders gekomen zijn. En ze hebben een thuis. En dat is hun vaderland. Ze hebben het over hun vaderland. En als ze dan ook nog mede-vaderlanders ontmoeten, dan kun je je voorstellen, dan is er direct contact. En soms is er ook weer het verlangen naar het vaderland, naar hun geboortegrond sterk aanwezig. Ja, zo sterk zelfs dat er heimwee kan zijn. Nou, wanneer we nu deze gedachte op de tekst toepassen, dan kunnen we zeggen, zo was het nu bij Abraham, zo was het bij Isaac en Jacob. Ze leefden als gasten en vreemdelingen. Ze waren wel in de wereld, maar niet van de wereld. Nee, van een zekere aanpassing was geen sprake. Nog minder het overnemen van zeden en gewoonten van de Canaanieten. Ja, ze leefden in hun isolement. En kennend aan hun eigen levensstijl, want hiervoor schaamden ze zich ook niet. Want aan heel hun levensopenbaring was te bespeuren dat ze andere idealen hadden dan hun tijdgenoten. Dat ze bij hogere dingen leefden dan degene die hen omringde. Ja, het was hun een eer om een gast, om een vreemdeling te zijn. En ze wilden ook niet anders door het leven. Ze wilden ook niet anders door de wereld gaan. En wanneer dat noodzakelijk was, legden ze daar ook getuigenis van af. Ik denk aan dit verband aan Abraham. Sara is gestorven. En Abraham gaat naar de zonen van Het. Hij zoekt een graf. En tot welslagen van de koop zegt hij niet dat hij al aardig ingeburgerd is. Maar hij zegt tegen die zonen van Het, Ik ben een vreemdeling en een inwoner bij u. En die zonen van Het die vernemen dat hij als vreemdeling niet meer en niets anders begeert dan een graf om Sara te begraven. Heel die levensopenbaring van die aartsvaders legde er getuigenis van af dat ze hier op aarde niet thuis waren. Ja, zelfs de inrichting van hun woning sprak van het vreemdelingschap. Want ze hebben, zo zegt de apostel, in tenten gewoond. Nou, als je een tent hebt, dan ga je niet voorgoed in wonen. Nou, dat was bij hun ook zo. Nergens vestigden zij zich voorgoed. Ze hadden dan hier en ze hadden dan daar hun verblijfplaats. En weet je waar de beste plaatsen waren? Dat waren de altaren. De altaren die ze mochten oprichten als gedenktekenen van Gods trouw en genade. Want daar werd de naam des Heren aangeroepen. En bij die altaren waren ze in hun element. Ja, de hoofdzaak in hun leven was immers de gemeenschap met de Heren. En zo is het nog. Wanneer we door Gods genade en geest een vreemdeling geworden zijn. Ja, dan heeft de wereld, jongelui, aan waarde heel veel verloren. Dan leer je uitroepen, weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren, wiens eigendom ik ben. En dan begeer je steeds meer te leven in de vrezen des Heren, als een Godvrezende door het leven te gaan. En je hart gaat dan uit naar de gemeenschap met de Heren. En je oog is gericht op het woord van God. Dan wordt dat woord je reisgids, het richtsnier voor heel je leven. En dan begeer je te leven en je te richten naar dat woord. Ook die rijke beloften van God die in het woord staan, die hebben dan levenswaarde voor je. Ze zijn je alles. Ze zijn een lichtend spoor in de donkere levensnachten. En daar wordt leven, daar wordt kracht, daar wordt troost uitgeput. En de inhoud van die belofte bevat zoveel dat wanneer de inhoud door de Heilige Geest wordt ontdekt, de wereld en al haar begeerlijkheden al meer hun waarde gaan verliezen. Want de inhoud is toch die borg en middelaar, Christus Gods. En om hem te gewinnen, wordt datgene wat gewin was losgelaten. Ja, als je dat mag ervaren in je leven, dan begin je met hem door het leven te gaan, om eenmaal met hem uit dit leven te treden. Door hem geleid en geleerd te worden, is dan de begeerte van je hart. En dan kun je niet meer van de Heere zwijgen. De psalmdichter zegt ervan: dan loopt mijn mond reeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Ja, dan wil je hem belijden in woord en wandel. En je ziet ook uit naar de uitbreiding van zijn koninkrijk, want in de meerderheid van des konings onderdanen bestaat zijn heerlijkheid. Ja, aan elkaar kennen die vreemdelingen ook een band. Want als die vreemdelingen elkaar ontmoeten, dat zie je ook vaak op straat, dan begrijpen ze elkaar en hun leiding kan onderscheidend zijn. Maar dezelfde geest woont en werkt in hen en ze hebben dezelfde koning lief. Hij is hun alles. Zij zijn allen uit God geboren en daarom weten ze zich verbonden aan allen die uit God geboren zijn. Zij zeggen met de psalmdichter: ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Ja, deze vreemdelingen die betrachten ook getrouw hun plicht. Hun levensroeping verzaken ze niet. Ze begeren in hun dagelijks leven getrouwd te zijn als de engelen in de hemel. Ja, ze staan ernaar dat door hun godzalige wandel ook de naaste voor Christus gewonnen zal worden. Maar ik moet erbij vermelden, hun levensgang is niet altijd even gemakkelijk. Want tegens die levensinstelling komt veel op. En wie door Gods genade een gast en vreemdeling werd, is een tweemens geworden. Ja, die oude mens, die wil geen vreemdeling zijn. Want dat betekent zijn dood. En de nieuwe mens, die begeert het. Want het is zijn leven. En het gevolg hiervan is dat het vlees tegen de geest begeert. En die geest dringt tot een leven naar Gods wil. En het vlees onderwerpt zich de wet van God niet. Ja, tot die vreemdelingen komt ook de Heere met zijn eis, ook vanmiddag. En hij zegt ons dat we de wereld moeten verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En hoe moeilijk dit is, dat zien we ook bij de aardvaders. Want, wat denkt u, zal Abraham dan nooit meer aan Ur der Chaldeeën gedacht hebben? Waren zij dan de strijd van alle vleeselijke begeerlijkheden te boven? Gods volk ervaart wel anders. Och, het kan soms zo je ziel verdonkeren, dat de wereld een groter plaats heeft dan de heerlijkheid van God. En zou een gelovige daaraan geheel vreemd zijn? Zou Abraham dat nooit gekend hebben? Nog Isaac, nog Jacob? Zou de wereld nooit enige bekoorlijkheid voor hun vlees meer hebben gebeden? Dan kun je wel de vraag stellen, waaruit vloeit het dan voort dat Abraham zijn vrouw Sarah voor zijn zuster uitgaf? En dat hij Ismaëls leven in zijn huis begeert. En dat Jacob aan Rachel zijn hart meer gaf dan aan Lea. Waartoe? Nog meer gevraagd. Ook deze allen waren mensen gelijke beweging als wij. Maar door het geloof hebben zij die natuurlijke begeerte overwonnen. Nee, ze wilden niet terug. O, de gedachten alleen kan de ziel zo benauwen, kan de aanvechtingen zo beangstigen dat ze nog terug zullen vallen. Want God weet het. God weet het, in oprechtheid hebben zij de wereld en de zonde prijs gegeven. Bloedverwantschap in Ur, nog moeilijkheden in Canaan, hebben nooit doen besluiten, ze hebben we gelezen, terug te keren tot het land waarvan zij waren uitgegaan. En dat is het wat de apostel wil zeggen. Het geloof overwint de wereld. En de echtheid van het geloof wordt ook aan die volharding gekend. We hebben dat ook vanmorgen gezien bij de bloedvloeiende vrouw. Die strijden zal tot het einde toe, zal zalig worden. Veel mensen binnen en buiten de kerk, die keren halverwege vaak terug. En die hebben Moab lief met Orpa. Ze kunnen de grenzen niet over. Maar hoe donker ook de weg mag zijn, het oprechte werk van God doet de ziel opheffen. En uitzien naar een beter vaderland dat boven is. Ja, de Heere ondersteunt en bewaart zijn volk voor de afval van hem. Gods gunstgenoten kunnen niet terug. Ze hebben er de tijd voor gehad om terug te keren, maar ze hebben niet gewild. Ja, hoe nadrukkelijk heeft Abraham zijn knecht Eliezer geboden, zelfs onder ede verboden, dat deze zijn zoon niet terug zou brengen. want de Heere had hem immers uit Ur der Chaldeeën opgetrokken, opdat hij hem en zijn zaad tot een God zou zijn. En ook Jacob keerde ook terug van Laban. God bestuurde zelf de weg en Jacob ging, nadat hij daar als vreemdeling verkeerd had. Ja, gemeente, de weg door de wereld mag soms zwaar en moeilijk zijn. Maar de overtuiging rijpt dat men de weg van de Heere gaat. En het einde van die weg met de Heere zal vrede zijn. En daarbij laat de Heere zich niet onbetuigd. Hij geeft genade en eer. Hij is een zon en schild. Hij zorgt en beschermt. Hij doet hen aan niets ontbreken, zodat met Psalm 23 beleden wordt: de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En al ging ik ook in het dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En in zijn goedheid en trouw laat de Heer telkens uit het vaderhuis hierboven, laat hij lichtstralen vallen op hun dikwijls donkere levenspad. En daardoor staan ze ook anders tegenover de omstandigheden dan de mens van deze wereld. Ja, die wereldling die gaat met omstandigheden op en neer, zoals de golven van de zee. Zijn de levensomstandigheden voorspoedig, dan juichen ze. En in tegenslag, dan zitten ze aan de grond. En die vreemdelingen. Nee, die vreemdelingen wenen soms in een blijde wereld. Ja, ze zingen psalmen in de kerkers. Ze zijn goedsmoeds in moeilijke levensomstandigheden. Want het zijn niet de omstandigheden, maar het is hun verhouding tot de Heere die hun gemoedsgesteldheid bepaalt. En als het geloof geoefend mag worden, dan wordt in die ziel ervaren: de Heere zal mijn druk eens verwisselen in geluk. Ja, gesterkt in het geloof kan en wil je de loopbaan lopen die is voorgesteld, ziende op die overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus, de welke door vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Ja, het kruis wordt dan gewillig opgenomen en de inzettingen van de Heere zijn gezangen ter plaatse van de vreemdelingschap. En dan moet je wel eens denken: ach, arme wereldlingen, God opene je oog voor al het onvergankelijke goed, diegenen die de Heere vrezen. Ja, zet nu eens naast dat eeuwig heil, jongelui, zet nu eens naast dat eeuwig heil, dat eeuwig leven met de Heere, zet daarnaast dus je eigen leven. Misschien je bioscoop, misschien je sport, je feest, je vrolijkheid. En beken het eens of niet, overal de smart van de zonde oprust. Wees voor jezelf eens eerlijk. Geef die wereld en zondedienst nu ook zielsverzadiging. Ik kan je vertellen, ik ben niet beter geweest, ben ook jong geweest. Ik heb ook heel veel dingen gedaan waar ik niet over wil praten, daar schaam ik me voor. Maar ben wel ontdekt geworden dat het allemaal leegheid is. Niets anders dan leegheid. En daarom, jonge mensen, ook vanmiddag, ligt je geluk en je rijkdom, ligt je eer en aanzien in deze wereld? En oppervlakkige godsdienstige, je bleef van dat geloofsoog blind. Je wil er niet van weten, je wil roemen in een gezond geloof. maar geen levenservaring, geen bevinding als het volk van God. Want ach, als we Gods volk horen praten, dan denkt menigeen, ach, dat domperige volk, die ellendige, die zuchters. O nee, zeg je, zij nemen het te zwaar. En toch, hun ziel wordt met eeuwige vreugde vervuld. En u en jij, je gaat hier koud en leeg het leven door, arm en blind. En je einde, de Heere doe je het zien, eer het te laat is. Heeft de Heer je tot een gast en vreemdeling gemaakt? Leef dan als een gast en vreemdeling. En dat je maar steeds aan de Heer mag vragen om de levenstrekken te kennen van de vreemdeling op aarde. De Heer Jezus Christus. In de wereld, maar niet van de wereld, was het God ten volle van hem. Want innerlijk behoorde hij volkomen toe aan God. En zijn leven was zijn vader gewijd. En hij deed altijd wat zijn vader behagelijk was, wel behagelijk was. En hoe dikwijls zonderde hij zich af om alleen te zijn met zijn vader. En om kracht te zoeken met diens gemeenschap. Het woord van God was altijd in zijn overdenking. En steeds was hij bezig met de dingen van zijn vader. Ja, hoe zwaar was zijn weg door de wereld. Hij moest het beleiden. De vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd kan neerleggen. Ja, hij kwam zelfs in het uur van de godsverlating. En het ontbrak hem aan veel. In de woestijn hongerde hem. Aan het kruis moest hij dorsten. Hij delfde in smaad en verwerping. Zelfs zijn discipelen werden aan hem geërgerd. En toch ging hij gewillig zijn weg. En welk een heil heeft hij hier verworven. Een heil waarin pelgrims naar die heilige stad delen. Hij was voor hen van God verlaten. Opdat zij nimmer meer van God verlaten zouden worden. En tot hun bemoediging zegt hij dan zelf: ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En vandaar dat levenskracht, vandaar dat levensmoed, levensdoorzicht en levensuitzicht verkregen worden. Een uitzicht, gemeente jongelui, over dood en graf heen. Een uitzicht op de stad die wacht, want in die stad zullen de pelgrims zeker komen. En zo roept die strijdende kerk elkander toe. Komt dan, reisgenoten, het hoofd omhoog, voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o hoop, die alle smart vergramt, daar is het vreemdelingschap vergeten. En we zijn in het vaderland. Dat zien we in onze tweede gedachte waarin we overdenken. Want hij had hun een stad bereid. Voordat we daar met elkaar over nadenken, willen we eerst nog zingen, organist. Zingen we nu het tweede vers van Psalm 87. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer, bij hen geteld die mijn grootheid zingen. En straks aan het eind van de preek als antwoord zingen we dan het vijfde vers. Nu het tweede vers van Psalm 87. want hij had hun een stad bereid, de levensbestemming van de pelgrim. Er zijn veel steden in de wereld, steden wiens architectuur bewonderd wordt, steden die vaak vanwege hun oudheid bezocht worden. Hun bouw laat hun kunnen en kennen van de mens zien. Maar hoe schoon ook deze steden zijn, waar ik zelf ook vaak van geniet, toch zal eenmaal ook al hun schoonheid vergaan. En hun bewoners gaan ook heen. Hoeveel geslachten, denk je vaak, hebben reeds binnen de muren van deze stad gewoond, maar niet één van hen wordt er nog aangetroffen. En nu zijn er vandaag velen die hun leven zoeken in de steden. Ze vinden daar hun levensgenot. Ze vinden daar hun levensgetier, vertier. Maar toch is de vreugde en het genot dat je daar vindt, en ik zeg het nogmaals, het is niets anders dan schijnvreugde. Het is alles, jongelui, van voorbijgaande aard. En wie de steden van de wereld in tenten der goddeloosheid in zijn element is, die zal zijn vreugde zien overgaan in eeuwige droefheid. En daarom zalig is hij of zij die zich richt op die eeuwige stad. De stad Gods. En in die stad woont en troont de Almachtige. Het is de stad zoals we lezen in hoofdstuk 21 van de Openbaringenbrief. Een stad die eenmaal zal neerdalen uit de hemel op aarde. Het is een stad met paarlenpoorten en straten van goud. Ja, het is een stad van zaligheid en heerlijkheid die God bereid heeft voor allen die hem liefhebben. Daar hoeft Gods volk nooit meer te zondigen. Daar kent men eeuwige vreugde. Daar is geen rouw of droefheid. Daar zal men altijd delen in de vrede. Het leven kennen tot in eeuwigheid. En van deze stad is de Heere zelf de kunstenaar en bouwmeester. En die stad is gebouwd naar het plan van God. De Heere heeft het plan en het bestek gemaakt. En de dichter van Psalm 89 heeft ervan gezongen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En dit maakt nu deze stad tot een bijzondere stad van alle steden. En niet één stad op de aarde kan deze stad evenaren of overtreffen. En voor de opbouw van deze stad staat de Heere zelf in. En dagelijks zet hij zijn aangevangen werk voort. En door niets wordt hij in die opbouw van die stad gestoord. Deze stad is onwankelbaar, want zij rust op hechte fundamenten. Ja, laten we eens nagaan op welke fundamenten deze stad rust. Ze is allereerst gebouwd op het fundament van het eeuwig welbehagen des Heren. Dat welbehagen is onwankelbaar. En het is ook de wezensgrond van de zaligheid van de kerk. Paulus getuigt: evenwel het vaste munt Gods bestaat, hebbende dit zegel: de Heere kent degene die de zijne zijn. Van dat fundament wordt gezongen. In dat fundament ligt de rustgrond voor de ziel. En te midden van alle strijd, te midden van alle nood, verlaat men zich erop. Het doet het hoofd opheffen, midden in je ellende. En tegen die pelgrim kan dan gezegd worden, en dat wordt misschien ook wel tegen je gezegd als je de Heere lief hebt gekregen. Ach, straks kom je bedrogen uit en de Heere heeft voorgoed afscheid van je genomen. Maar in je hart leeft de geloofsovertuiging, het komt goed. En het komt ook goed, want de Heere laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. Ja, de Heere wijst zelf op die vastheid van de zaligheid door te spreken tot het hart. Ik heb je lief met een eeuwige liefde. En deze stad staat vervolgens vast in het werk van de Heere Jezus, de middelaar Gods en der mensen. Die stad is gegrond in het bloed dat hij gestort heeft. Ja, hij heeft met zijn volmaakte gerechtigheid voor al de zonden van zijn volk betaald. En hij heeft voor de zijnen het eeuwige leven verworven. En vandaar dat niemand een ander fundament kan leggen dan hetgeen gelegd is, Jezus Christus. En onder deze stad ligt ook het fundament van Gods genadeverbond. En in dat verbond verklaart de Heere wie hij is. En verklaart hij ook wie hij zijn zal. In dat verbond spreekt hij van zijn belofte. Belofte die waar en zeker zijn. Ja, Jesaja getuigt ervan. Bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En tenslotte denken we ook aan het fundament van zijn trouw. Nimmer zal hij zijn volk verlaten. Zijn trouw vergaat nimmer meer. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. En zo rust die stad Gods op niets wat van de mens is, maar alleen op hetgeen uit God is. En daarom is deze stad onvernietigbaar. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd, op bergen hem gewijd. Ja, de Heer die zich in Sions heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacobsteden. Want God had hun een stad bereid. Welk een zaligheid is dit. Ja, ik heb het u gezegd, hier op aarde hebben de gasten en vreemdelingen hun thuis niet. En hier beneden wordt bemerkt en ervaren dat dit het land der rust niet is. Maar heb echter geen medelijden met die vreemdelingen. Nee, wees er maar jaloers op. Wees maar jaloers op en vraag veel om bij hen gevoegd te mogen worden, want het zijn pelgrims. Pelgrims op weg naar die heilige stad. En ze gaan in de vreugde des Heren. Ze hebben een woonplaats elders. Ze komen eenmaal thuis. Ze zijn wedergeboren. Ze kennen het leven uit genade. En uit de dood zijn ze overgegaan tot het leven. Ja, ze zijn geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En de Heere die heeft ze geleid uit die stad des verderfs. Door zijn goddelijke genade onderwijst de Heere, heeft hun de overtuiging, heeft hun de verzekering gegeven dat het einde van hun levensweg de Godstad zal zijn. Nee, het einde van die vreemdeling zal niet de dood zijn, maar het eeuwige leven. En wanneer aan hen gevraagd wordt met vraag en antwoord 58... van de Heidelberger Catechismus, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? dan kan beleden worden dat na de maal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgeklommen, en dat om God eeuwig te loven en te prijzen. Ja, de band aan hem wordt door de dood niet vernietigd. Het leidt naar het eeuwig zalig leven. En die zalige zekerheid, die doet wel eens uitzien naar het einde van de reis. Ja, dan kan er soms een verlangen in je hart geboren worden. Dat je verlangt naar dat land waar die vreemdeling thuis hoort en is. En is dat is dan sterk aanwezig. Want zij die van boven geboren zijn, verlangen naar boven te gaan. Dan kan het wel eens in je hart gaan zingen. Heere, wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen. Zalig zijn zij die wel eens heimwee kennen. Ze komen zeker thuis. Maar hoe anders zal het zijn met die hemelzoekers? Ja, godzoekers worden behouden, maar hemelzoekers gaan verloren. En ze kennen niets van die verborgen omgang met de Here. Nee, die leven niet bij de altaren. Want overal waar die aartsvader zich vestigde, heb ik gezegd, werd een altaar gebouwd. En nu leven Gods vreemdelingen op aarde bij het altaar van het woord. Bij het altaar, dat is Christus. Want het verzoenend werk van Christus en zijn heilsvrucht wordt gezocht en begeerd. En daarbuiten kunnen ze niet leven. Daarmee alleen kunnen ze door dit leven gaan en eenmaal uit dit leven treden. Gemeente van Oud-Beijerland, jong en oud, zegt ons hart hier amen op. Kunt u, kun jij zeggen, zo is het nu ook bij mij. En met minder kunnen we niet doen op reis naar de dood, op reis naar het graf, op reis naar de eeuwigheid. Bedenk dit wel. En alles wat daar buiten valt en voor ons waarde heeft, zal ons in het stervensuur zeker ontvallen. Ja, aan niets zullen we ons dan nog kunnen vastklemmen, nog op iets onze hoop vestigen. En zal ons levenseinde eenmaal vrede zijn, dan zullen we moeten kunnen zeggen, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van Abraham, Isaac en Jacob. Zoals zij leven, wens ik ook door het leven te gaan. En jonge mensen in ons midden, er is vandaag heel veel wat trekt en lokt. En de duivel probeert op alle mogelijke manieren je af te trekken van de Heere en zijn dienst. En hij wil je onder het woord van de Heere vandaan hebben. En hij zet je op een listige manier dat je God en de wereld wel kan dienen. En hoeveel leven niet in deze denkwereld? Hun levenseinde zal vreselijk zijn. En daarom kom tot die onberouwelijke levenskeus. De Heere wil je ertoe leiden. En gelukkig zijn er ook jongeren die de levenskeus van Mozes kennen. Want hij weigerde een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd, ik zou haast zeggen een tijdje, de genietingen der zonde te kennen, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. En ik hoop dat er aantrekkingskracht van de levensgang van Gods kinderen voor je uitgaat. Dat je de Heere voortdurend zult zoeken. En jongelui, wie hem zoekt, die vindt hem. En wie hem vindt, die trekt een welgevallen van de Heere. Ouderen, gaat u in het spoor der vaderen. We kunnen in dit leven veel verkrijgen. Geld, goed, eer. Maar straks, aan het eind van de reis, bemerken we dat we niets bezitten waar we mee kunnen afreizen. En wat baat het een mens, zo hij zelfs de gehele wereld won en leed schade aan zijn ziel. Ja, dat ook in de tijd van de avond van je leven de Heere met je mag zijn. Gast en vreemdeling op aarde. En dan gaat het goed. En dan komt het goed. Want staande op Nebo-hoogte van het geloof, mag je de verrekijker van het geloof voor je ogen houden en het land van Immanuel zien. De stad die de God de Heere bereidt. Ja, welgemoed kun je dan de reis voortzetten in de wetenschap daar eenmaal te zullen komen. En misschien zou iemand uit ons midden willen opmerken, een gast en vreemdeling ben ik door Gods genade geworden, maar ik ontdek nog zoveel zonde, zoveel ongerechtigheid en aardsgezindheid in mij. Soms verzet zich alles in mij tegen het leven dat de Heere eist. En soms kom ik ook nog op dwaalwegen terecht. En alles doet me vrezen als ik aan de toekomst denk. Ja, dan ga je beleven en ervaren met Robert McShane. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En weet je wie steeds nodig heeft op die weg? De Heer Jezus Christus. Zijn bloed en zijn geest. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Zijn geest heiligt. En die doet ons steeds in nieuwigheid des levens wandelen. En neem de toevlucht tot Christus. Hij wil je dienaar zijn. En wat het ingaan in die heilige stad betreft, het toegangsrecht tot de stad van God komt van hem. En het vloeit voort uit het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. In zijn borgwerk ligt de zaligheid van de zijnen verzekerd. Door hem worden ze daarom voortgeleid door het leven, eenmaal uitgeleid uit dit leven en ingeleid in de stad Gods die fundamenten heeft. Verwacht je alles wat tot je zaligheid dient van hem. Hij zal je laten delen in de zaligheid. En dat heeft hij ook beloofd. En het staat in de reisgids die je uit zijn hand ontvangen hebt, daar zegt hij: ik geef mijn schapen het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Daarom, pelgrims naar die heilige stad, het hoofd omhoog en hoopt volkomen op de genade die je toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Ja, welk uur breekt straks voor je aan? Dan zul je afleggen het lichaam der zonde en eeuwig ingaan in die stad Gods, om daar voor altijd de Heere in gerechtigheid te aanschouwen en verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Ja, dan ben je voor eeuwig thuis. Dan mag je voor eeuwig bij de Heere zijn. Dan hoef je nooit meer te zondigen. Daar krijg je eeuwig je zin. Dan mag je hem eeuwig oprecht danken. Danken voor deze zaak. Dat je door genade verkoren werd tot het gast en vreemdeling zijn. Dat je door genade een burger werd hierboven. Dan zul je met de strijdende kerk overgaan in de triomferende kerk. Ja, dan reis je getroost onder het heiligenkruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus, geleid mij door deze aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de spelin op de harp en cymbel slaan, en binnen u al zijn fonteinen wezen. Amen. Laten we daarvan zingen, gemeente, uit het vijfde van 87. Psalm 87, het vijfde vers.